Goedemorgen luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren. We gaan verder met ons voorleesmoment. Een groot verlangen was er in Tante Pie om haar kinderen weer te zien. Sinds ze was achtergebleven, had ze niets meer van hen vernomen. Altijd als er een circus in de buurt was, ging ze erheen. Niet om de voorstellingen bij te wonen, maar om te kijken of ze iets van haar kinderen kon vernemen. Altijd hoopte ze hen op een goede dag te ontmoeten. De oudste zoon was ongeveer 50. De jongste zoon nog maar goed 30. In het gebed kon ze hen niet loslaten. Toen Tante Dingena het moeilijk had en door iedereen met de nek werd naar aangekeken, was het Tante Pie die gekomen was. En sindsdien was Dingena vaak naar haar toegegaan om raad te vragen. Vaak had ze haar verdriet kunnen uitschreien bij haar geestelijke moeder. Wat was er tussen die twee een hechte band gegroeid? In Dingena had Tante Pie weer een kind gekregen. Ze had Johannes toch een grootmoeder. Tante Pie had altijd wel iets bij zich. Soms iets lekkers, soms iets moois. Elke week kwam ze. Dan hielp ze moeder met het naaien. En 's avonds zaten ze samen te praten. Oh, wat was dat gezellig. Johannes zag altijd met verlangen uit naar haar komst. Hij mocht dan wat langer opblijven en Tante Pie kon zo mooi over de Heer Jezus vertellen. Dan straalde haar gezicht als ze sprak over de liefde van de Heiland. Daar kwam ze aan. Johannes holde de weg op. Stralend keek hij de oudere vrouw aan. Zij warmde zich aan de liefde van de kleine jongen, die met zijn heldere bruine kijkers zo ernstig de wereld inkeek. Nou was ze verbonden aan het kind. Vaak was het ook haar gebed voor hem en het geloof dat God hem zou gebruiken in zijn dienst. Kijk eens, Johannes, wat ik hier heb. Zou je die er nog bij kunnen gebruiken? En wat hield Tante Pie omhoog? Een prachtige bekkel, nog mooier dan die hij aan Job gegeven had. Hij juichte van blijdschap. O, wat een mooie! En toen ineens, roets, ging hij weg naar boven, naar zijn kamertje. Daar dankte hij de Heere voor die prachtige bekkel. Zijn hartje liep over van dankbaarheid, want het was toch wel een heel offer geweest. Even later kwam hij weer terug. Kinderlijk blij rende hij het huis uit. Naar Job, daar liep hij weer vrij naar binnen. Job was in de kamer. Kijk eens, Job, ik heb ook weer een bekkel. Job keek begeerig naar de mooie knikker. Deze was nog mooier dan de eerste. Niks aan, zei hij. Deze is veel mooier. En hij hield triomfantelijk de bekkel die hij van Johannes had gekregen omhoog. Zo was Job. Er waren in de buurt geen andere kinderen, zodat Johannes op Job en zijn broertje Bert was aangewezen. Maar Bert was pas 4 jaar. Hij werd door Job geterroriseerd. In Job stak een valse, sadistische aard. Verdrietig ging Johannes weer weg. Hij had het kunnen meten. Vaak vermeed hij Job. Maar soms zocht hij hem toch weer op. Hij was niet graag alleen. Hij hield van gezelschap en hunkerde naar vriendschap. Dikwijls verlangde hij naar de dag waarop hij naar school zou mogen. Dan zou hij andere vriendjes krijgen. Hij liep weer een eindje de dijk op. Het was mooi weer. Even later ging hij weer in het gras liggen. Ja, dat deed hij vaak en graag. Dan liet hij zijn gedachten de vrije loop. O, wat kon hij fantaseren. Als hij zijn ogen dichtkneep, zag hij zulke mooie kleuren. Vreemd eigenlijk. Je kon ze niet grijpen en toch waren ze zo mooi. Het was blauw. En als hij zijn ogen heel hard dichtkneep, werd het zwart. Maar ook rood en geel. Ineens deed hij dan weer zijn ogen open. En dan, kijk eens, hij hoorde geronk boven zich. Een vliegtuig. Net een zilveren vogel. Het liet een dikke witte streep achter zich. Heel hoog vloog het vliegtuig in de lucht. Oh, hij zou er ook wel eens in willen zetten. Wat zou dat mooi zijn? Dan kon je zo naar beneden kijken. De mensen leken dan net poppetjes en de auto's speelgoedauto's. Met een vliegtuig kan je niet naar de hemel, zei moeder. Nee, zo hoog kunnen ze niet. De hemel is zo hoog en zo mooi. Ik kan je het niet eens vertellen hoe mooi. Zou hij ook in de hemel mogen komen? Hij vroeg er wel om, heel vaak. Maar dikwijls was hij bang dat hij er niet mocht komen, zolang hij nog zo driftig bleef en zoveel zonden deed. Soms dacht hij aan sterven. Wat kon hij dan bang zijn? O, zo bang. Laatst was zijn konijntje Tippy doodgegaan. Zo'n lief beestje, helemaal wit, met rode oogjes. Daar had hij gelegen, zo stil. Hij durfde hem niet aan te raken. Dood. Zo zou hij ook eens leggen. Tippy kan niet naar de hemel, zei moeder. Ook niet naar de hel. Een dier heeft geen ziel. Een dier gaat alleen maar dood, meer niet. Maar als een mens sterft, is het niet voorbij. Ja, dat begreep hij heel goed. O, wat kon hij daarover inzetten. Moeder had hem weer een nieuw konijntje gegeven. En eerst was hij er niet blij mee. Hij was bang dat dit konijntje ook dood zou gaan. En dat vond hij zo erg. Alles gaat dood. Ook alle mensen. Opa was ook dood. En oma. Nooit had hij ze gezien. En zijn papa. Zou zijn papa ook dood zijn? Hij had geen papa, zoals Job. O, dat vond hij wel wat jammer. Wat had hij graag een vader gehad? Hij had het wel aan moeder gevraagd. Moeder, waarom heb ik geen papa? Moeder had hem over zijn haar gestreeld. Als je iets groter bent, Johannes, dan zal moeder je dat vertellen. Nu kun je dat nog niet helemaal begrijpen. O, wat was hij dan weer aan het piekeren? Toen hoorde hij moeders stem. Johannes, Jo! O, het was etenstijd. Ja hoor, de tafel was al gedekt. Gezellig was het nu tante Pierre was. Ze kon zo mooi vertellen. Straks mocht hij bij haar op schoot zitten. Daar verheugde hij zich al op. Zijn duimpje deed hij dan in zijn mond. Eigenlijk was hij daar al wat te groot voor. Maar zo tegen tante Pierre aangenesteld voelde hij zich zo veilig. Tante Pie vertelde. De Heere Jezus mocht eens bij een vrome man eten. Maar die man hield niet echt van de Heere. En jij, Johannes, heb jij de Heere Jezus lief? Johannes keek Tante Pie aan met zijn heldere bruine ogen. Ze las verwarring in zijn ogen. Nou, mijn jongen, weet je het niet? Ineens vulden die bruine kinderogen zich met tranen. Ik heb Job heel hard geslagen, Tante Pie. Dat wil de Heere Jezus niet. En hij vertelde alles, ook van de bekkel. Alle mensen die kwamen en eten kregen, kregen ook een kus van Simon. Zo heette die vrome man, zei Tante Pie. Hij liet de voeten van zijn knechten wassen en gaf hun een plaats aan zijn tafel. Heel vriendelijk. Maar toen was de Heer Jezus binnengekomen. Hij kreeg geen kus. Zijn voeten werden niet gewassen. O, wat gemeen, riep Johannes verontwaardigd. Dat was geen vrome man, dat was een valsaat. Hij kon het niet verdragen dat de lieve Heer Jezus zo vals behandeld werd. O, als de Heer Jezus bij hen kwam eten, ja, dan zou hij de heiland wel een kus willen geven. En hij zou gelijk water halen en zijn voeten wassen. Even hoorde hij niet wat Tante Pie zei. O, wat zou dat mooi zijn als de Heer Jezus bij hen kwam eten. Maar ineens kwam er een vrouw binnen. Iedereen keek op. Ze zetten allemaal een boos gezicht, alsof ze wilden zeggen, bah, wat een slechte vrouw. Wat doet ze hier? Ze hoort hier niet, bij al die nette mensen. Laat ze weggaan. Die vrouw zag dat wel. Dat deed haar pijn, maar toch ging ze niet weg. Weet je wat ze deed? Ze ging naar de Heere Jezus. Ze huilde heel erg. Ze besproeide de voeten van de Heere Jezus met haar tranen. Die werden helemaal nat. En toen droogde ze zijn voeten af met haar mooie lange haren. En ze kuste steeds zijn voeten. Ze vond de Heere zo lief. Ze lette op niemand. Nee, op niemand anders dan op hem alleen. Johannes' bruine oogjes schitterden. Oh, wat mooi. Wat een lieve vrouw. Ja, dat zou zijn moeder nou ook doen. Moeder had ook van die mooie lange haren. En moeder hield ook van de Heer Jezus. Dat wist hij zeker. En dan opeens zei hij, moeder, dat zou u ook doen, hè? Moeder knikte. Ze had tranen in de ogen. Tante Pie vertelde verder. Toen zeide de Heer Jezus tot Simon, ik heb u wat te zeggen, Simon. Simon zei, meester, zeg het. Twee mensen hadden schuld. Zij moesten iets betalen aan een meneer. De een 500 penningen en de ander 50. 500 is heel veel. 50 is niet zoveel. Maar de Heer zei, jullie hoeven niets te betalen. Ik scheld het jullie allemaal kwijt, Simon. Simon, wie is nu het meest dankbaar? De man aan wie het meeste kwijtgescholden is, meester, antwoordde Simon. Juist, zei de Heer Jezus, deze vrouw had veel schuld, veel zonde, maar ik heb haar alles kwijtgescholden. Daarom heeft ze mij zo lief. Ze heeft veel lief, want haar is veel vergeven. Ja, dat begreep Johannes. Wat had die vrouw gedaan, Tante Pie? Zou ze ook iemand hard geslagen hebben? Dat weet ik niet precies, Johannes. Maar veel, veel zonde had ze gedaan. Net als Tante Pie. Maar de Heere heeft haar alles vergeven. Hij wilde haar straf dragen. En dat geloofde ze met heel haar hart. Daarom had ze hem zo lief. Ja, hij begreep het. Ik heb ook veel zonden, Tante Pie. Heel veel. Zou de Heere mij ook willen vergeven? Ja, jongen, zo goed is de Heere. Daarom heeft hij geleden aan het kruis. De straf die wij verdiend hebben, wilde hij op zich nemen. Tante Pie had tranen in de ogen. Met grote warmte en liefde vertelde ze van de liefde van de heiland voor zondaren. Zo eenvoudig, dat Johannes het begrijpen kon. En zijn kinderziel drong de woorden van het eeuwige leven in. Johannes was moe geworden. Hij sliep al bijna, toen ze hem op bed legden. Hij was zo vertrokken. Maar om zijn mond speelde een glimlach. En de beide vrouwen bleven nog een poos naar hem kijken. Dat lieve jongenskopje, met die zachte glimlach om zijn mond. Ze konden er niet genoeg van krijgen. Het was zondagmorgen. Johannes was al vroeg wakker. Nog even en hij zou met zijn moeder naar de kerk gaan. Dat vond hij fijn. Hij kroop altijd dicht tegen haar aan. En aan de andere kant zat Tante Pie. Hij sprong zijn bed uit en sloop zachtjes naar moeders slaapkamer. Dat mocht hij op zondagmorgen. Zou moeder nog slapen? Ja hoor, ze had haar ogen nog dicht. Maar hij zag het wel. Een heel fijn glimlachje lag er om haar mond. Hij boog zich naar moeders oor en riep toen ineens heel hard, boe! Moeder schrok ervan. O, jij ondeugend jong, om moeder zo te laten schrikken, zei ze. Maar ze had pretlichtjes in haar ogen. Samen liepen ze naar beneden om te bidden en te lezen. Na lekker gegeten te hebben, deed moeder hem zijn zondagse pakje aan. Maar dat stond zo mooi, echt mooi. Johannes stak een psalmboekje bij hem dat hij van moeder had gekregen. Al kon hij nog niet lezen, toch keek hij er dikwijls in. Toen ze klaar waren, was het ondertussen tijd geworden om te gaan en liepen ze naar buiten. Maar ineens gaf moeder een gilletje, want ze zag de buurman uit zijn huis komen. Jobs vader kwam heel netjes aangekleed naar hem toe. Ja, ik wilde ook alweer eens naar de kerk gaan, buurvrouw. Zullen we samen oplopen? Dat is goed, zei moeder. Johannes vond het wel een beetje raar. Bij Job gingen ze nooit naar de kerk. Wat onwennig liep hij een beetje vooruit. Ondertussen begon Jobs vader zachtjes met moeder te praten. Johannes verstond niet wat hij zei. Dat jong van jou is toch een bijzonder kind, buurvrouw. Daar leeft wat in. Het heeft me zo diep geraakt dat hij die bekkel kwam brengen. En Jobs vader vertelde alles wat Johannes gedaan en gezegd had. Moeder raakte erdoor ontroerd. Ja, het heeft iets bij mij wakker geroepen. Ik verlang ernaar Gods woord weer te horen. Misschien mag ik er ook door geraakt worden. Ik heb daar vanmorgen nog om gebeden. Moeder werd stil van verwondering. Toen ze de kerk naderden, keken de mensen wel een beetje raar op. Dingena liep met een man op naar de kerk. Sommigen kenden Jobs vader wel. Heel wat mensen staarden hem na, toen hij een plekje zocht in het midden van het kleine kerkje. Johannes en Dingena gingen zitten op hun vertrouwde plekje. Wie leest er, moeder? Vroeg Johannes. Andriessen is aan de beurt, antwoordde ze. Ze wist dat Johannes dat niet fijn vond. Hij kon zijn aandacht er niet bij houden, omdat de ouderling Andriessen de preek opdreunde. Johannes viel bijna bij hem altijd in slaap. Ik moet hem wel eens wakker schudden, wist moeder. Ja, dan voelde Johannes zich schuldig, want hij wist dat het toch ook Gods woord was wat werd gelezen. Maar hij kon zijn aandacht er zo moeilijk bij houden. Als Van der Pollen las, ja, dan luisterde hij wel. Niet dat hij alles begreep, maar zijn stem klonk zo teer. Soms was er zelfs helemaal vol van. En hij kon zo mooi bidden. Ja, aan hem voelde Johannes zich verbonden. Van der Pollen was een hele lieve man. Andriessen gaf met zijn lijzige stem een psalm op. Langzaam werd er gezongen. Johannes kende het vers al. Hij had het van zijn moeder geleerd. Zijn heldere stem klonk boven de gemeentezang uit. Op een dreun volgde de schriftlezing, gevolgd door een heel lang gebed. Toen Andriessen amen zei, lag Johannes tegen moeder aan te slapen. Moeder stootte hem wakker. Niet slapen, Johannes, probeer te luisteren. Dingena gaf hem een pepermuntje. En later kreeg hij er nog een van tante Pie. En nog een, en nog een. Hij probeerde te luisteren, maar hij snapte het niet. Behagelijk nestelde hij zich tegen zijn moeder aan en keek naar de gekleurde raampjes. Mooi waren die. Boven hem hing een mooie kroon van koper en ook de pijpen van het kleine orgel blonken in het licht. Hij soesde een beetje weg. In de verte hoorde hij Andriessen dreunen. O, als er nu eens een engel kwam. Hij schrok van die gedachte. Ja, dan zag die engel hem ook. Ja, wat zou dat mooi zijn als die engel zei: kom maar, Johannes, dan neem ik jou mee naar de hemel. Dan zou hij maar die engel eerst naar de kroon vliegen. Want engelen kunnen vliegen. Ze hebben vleugels, dat had hij wel eens gezien. En dan, ja, dan zou die engel hem op zijn rug meenemen naar de hemel. Dat was heel hoog. Wat zou dat mooi zijn? Dan zou hij ook opa zien en een heleboel kinderen. Maar zouden die ook in de kerk geslapen hebben? Vast niet. En zouden ze ook gevochten hebben, net zoals hij? Bij die gedachte werd hij weer erg verdrietig. Nee, dat kon niet. Hij vouwde en bad zachtjes in zichzelf. Heere, geef me alstublieft een nieuw hartje. Maak me rein, Heere, om Jezus wil. Amen. Om Jezus wil, zei hij er altijd bij. Dat had moeder hem geleerd. Als de Heere ons iets geeft, is het alleen om Jezus wil. Dat heeft de Heere Jezus verdiend, daarom kon het. Ja, dat snapte hij wel. Hij had het niet verdiend, al probeerde hij nog zo zijn best te doen. Maar het lukte niet. Dan ineens klonk het: amen. Andriessen was klaar. Ze zongen nog een versje en dankten. Toen gingen ze naar huis. Die middag was er nog een dienst, waarin Van der Pollen voorging. En Johannes, heb je goed geluisterd? Hij schrok. Nee, moeder. Ik kon het niet begrijpen. Was je weer aan het dromen? Moeder had hem af en toe eens opzij gekeken naar haar kleine jongen. Ze kende hem zo goed. Het was een dromer. Wat dacht je aan, Johannes? Johannes durfde niets te zeggen, zelfs niet tegen zijn moeder. Jobs vader kwam hem te hulp. Nou, buurvrouw, het viel niet mee om daar je aandacht bij te houden. Vond je? Ik heb er toch wel wat aan gehad. Het ging niet om de toon, maar, buurman, om de inhoud. Laat het je niet erdoor weerhouden om naar de kerk te gaan, Melissen. Vanmiddag leest Van der Polle. Die leest meer op toon. Nou, dan proberen we het wel weer een keer. Dingen na vertelde Jobs vader wat haar had getroffen in de preek. Hij wilde wel luisteren naar de eenvoudige woorden van zijn jonge buurvrouw, want hij merkte dat het echt was in haar hart. Ineens keek hij haar opmerkzaam aan. Ja, als hij zo'n vrouw had, dan zou het ook wel anders zijn. Foei, dat mocht hij niet denken. Zijn huwelijk was niet gelukkig. Met een zucht nam hij afscheid. Toen hij thuis kwam, wachtte hem een scheldpartij. Wil jij aanpappen met dat kwezeltje van hiernaast? Alsof ze zijn gedachten geraden had. Toch ging hij die middag weer, maar opzettelijk wat later dan zijn buurvrouw. Hij begreep dat het beter was als hij niet steeds samen met de buurvrouw werd gezien. Daar had Dingena ook al aan gedacht. En zij had het geval voor de Heere neergelegd. Want ze wilde hem niet afstoten, maar ook geen aanstoot geven. Terwijl Van der Polle las, heerste er een heel andere sfeer in het kerkje. Er waren ook veel meer mensen. Vol warmte en liefde bad de jonge ouderling tot de Heere. Kinderlijk eenvoudig, zodat ook Johannes het meeste ervan begrijpen kon. Ja, hij voelde zich meegenomen in dat eenvoudige, hartelijke gebed. Zijn gedachten werden deze keer niet afgeleid. Ook de preek was mooi, gevoelvol en op toon, las Van der Polle een preek over de gelijkenis van de zaaier. Johannes deed zijn best om te luisteren. Er was ook een woord voor de kinderen bij. Kinderen, wat doen jullie onder Gods woord? Luister je niet? Pikken de vogels het goede zaad weg? Oei, Johannes kreeg een kleur van schaamte. Vanmorgen had hij niet geluisterd, nu zoveel te meer. Ja, hij had zich voorgenomen goed te luisteren, ook bij Andriessen. Moeder zei, het is toch Gods woord? Na de dienst gingen ze bij tante Pie eten. Dat deden ze altijd. Ze woonde vlak bij de kerk. En tante Pie was vol van de preek. Ze praatte er maar Dingena over. Na het eten gingen ze gauw naar huis. Want de volgende morgen moest Johannes voor het eerst naar school. Johannes was de volgende morgen al vroeg wakker. Ik ga naar school, was het eerste wat er door zijn hoofdje ging. Een vreemde spanning was er in hem. Hij zag er tegenop, heel erg zelfs. Moeder had niet goed geweten naar welke school ze hem moest sturen. Er was een Roomse school, maar dat kon natuurlijk niet. Er was ook een openbare school. Maar ja, daar werd niet uit de Bijbel verteld. Er was ook een christelijke school. Maar daar werd niet goed uit de Bijbel verteld. Moeder had hem er al een beetje van verteld. Ze had besloten hem toch naar de christelijke school te doen. Daar werd tenminste gebeden. Maar ze had Johannes wel gewaarschuwd. De juffrouw vertelt niet dat je een nieuw hartje moet krijgen. Ze denkt dat alle kinderen als schaapjes van de goede herder zijn. En dat is niet zo, had ze gezegd. Dat wist Johannes zelf ook wel. Wat had hij goed geluisterd toen moeder vertelde van die aardige man die 's nachts tot Jezus kwam. Nicodemus heette hij. Heel geleerd en vroom was hij. Maar hij begreep het niet toen de Heere Jezus zei, je moet opnieuw geboren worden. Hij had gevraagd: moet ik dan weer in mijn moeders buik en opnieuw geboren worden? Dat zo'n knappe man dat niet snapte. Moeder had Johannes allemaal verteld wat de Heer Jezus ermee bedoelde en wat het is om opnieuw geboren te worden. Hij had het wel begrepen. Johannes voelde zich dikwijls zo slecht en zondig. Hij verlangde echt naar een nieuw hart waarin de Heere zelf woont. Hij ging uit zijn bedje en geknield vroeg hij aan de Heere om hulp. Na de maaltijd bad moeder ook voor hem. Toen bracht moeder hem weg. Johannes moest bijna huilen toen hij bij school aankwam. Het liefst wilde hij weer met moeder terug naar huis. Moeder kon hem niet leren lezen en schrijven. Maar dat mag ook niet van de regering, had ze gezegd. Moeder kreeg ook tranen in haar ogen toen ze hem met een kus aan de juffrouw overgaf. Dag Johannes, doe maar goed je best hoor. Je wordt vast een hele knappe jongen op school. Dan kan jij moeder voorlezen. Ja, dat zou wel mooi zijn. Hij wilde graag leren lezen. Toen de juffrouw hem meenam in de klas, knapte hij toch een beetje op. Hij zag nog meer kinderen die hij kende. Sommigen herkende hij uit het kleine kerkje. Stilte, kinderen, de juffrouw begon. Maar het was niet gelijk stil. Johannes keek naar haar. Ha, hij vond dat ze er niet mooi uitzag. Ze had heel kort haar en het leek wel geverfd. En haar lippen waren zo rood. Hij had nog nooit zulke rode lippen gezien. En boven haar ogen was iets blauws. Zou ze een klap gehad hebben? Het leek wel een pop, dacht hij. Moeder zag er veel mooier uit. Hij moest er niet aan denken dat hij de juf een kus zou moeten geven. Oeh, hij rilde bij die gedachte. Ineens begon de juffrouw te bidden. O, gauw zijn handen vouwen en zijn ogen dicht. Maar onder het bidden werd Johannes heel verdrietig. Ze deed zo brutaal tegen de Heere. Net alsof hij een gewoon mens was en niet de Heere. Hij verkilde helemaal van binnen en voelde zich doodongelukkig. Het liefst wilde hij weglopen uit de klas. Maar dat mocht niet. Een vreemde beklemming was er in zijn borst. Hij moest er moeite doen om niet te huilen. Zijn tere zieltje, dat naar God hunkerde, kreeg een koude douche. Toen gingen ze zingen. Maar ik kende het liedje niet. En ze zongen zo vlug, heel anders dan hij gewend was. Daarna ging de juffrouw vertellen uit de Bijbel. Want het was een christelijke school. Ja, dat vond hij fijn. Hij ging goed rechtop zitten en spitste zijn oren. We beginnen bij het begin, kinderen. We beginnen bij de schepping. Heel, heel lang geleden heeft God de hemel aan de aarde gemaakt. Daar deed hij heel lang over. Want het was ook een heel groot werk. Duizenden, ja miljoenen jaren duurde het. Alles is er heel langzaam gekomen. Het licht, de aarde, de zee, de zon, de manen, de sterren, de planten en de dieren. En het laatste kwam ook de mens. Daar heeft God ook heel lang over gedaan. Onze eerste voorouders leken op apen en daaruit is heel langzaam de mens ontwikkeld. Onder de vertelling van de juf kreeg Johannes een kleur. Hij voelde zich heel ongelukkig van binnen. Maar dat kan toch niet? Zo stond het toch niet in de Bijbel? Moeder had het heel anders verteld. Van Andriessen kon hij zichzelf nog herinneren dat hij op zondagmorgen las: want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde geschapen, de zee en al wat daarin is. Hij kon het wel dromen. Dat las Andriessen zo uit de Bijbel, dat verzon hij niet zelf. Plotseling stak Johannes zijn vinger op. En voordat de juf wat kon zeggen, riep hij door de klas. Dat is niet waar, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en alles wat daarin is. Hij zei het bijna op dezelfde toon als Andriessen. Verstoord en met minachting keek de juf de kleine Johannes aan. Houd je mond, brutale aap, weet jij het beter dan de juf? Daarna vertelde ze verder. Maar Johannes schudde steeds het hoofd. Zijn bruine ogen stonden verdrietig en soms verontwaardigd. Steeds mompelde hij, het is niet waar. Diep ellendig voelde hij zich toen hij zijn moeder zag, die hem stond op te wachten. Moeder zag al direct aan hem dat er iets misgegaan was. Ze merkte dat hij er behoefte aan had zich te uiten. Hij kon niet wachten tot ze thuis waren. En, Johannes, hoe was het op school? Ik wil niet meer, moeder, zei hij. Die juf vertelt niet goed uit de Bijbel. Hortend en stotend vertelde hij alles wat de juf gezegd had over de schepping. Dingen daar werd er ook verdrietig van. Johannes, ik ga terug om met de juffrouw hierover te praten. Dan zullen we wel verder zien. De onderwijzers en de onderwijzeressen zijn er nog wel. Wacht jij maar hier, Johannes, tot ik terug ben. Vastberaden liep ze het schoolplein op. Ze trof het hoofd van de school in de hal. Hij stond juist met Johannes zijn juf te praten. Verwonderd keken ze op naar wat een verlegen jonge vrouw. Kan ik u beiden misschien even spreken? Dingena werd meegenomen naar het directiekamertje. Met een kille blik keken ze haar aan. Wat is er van uw dienst? Johannes' moeder vertelde eenvoudig wat ze van Johannes vernomen had. De juf kreeg een kleur van boosheid en wilde gelijk reageren. Maar het hoofd legde haar met een gebaar het zwijgen op. Ja, mevrouw, we lopen hier niet achter. We zijn een moderne christelijke school. En ik sta er volkomen achter wat de juf verteld heeft. Dan zal Johannes hier niet meer terugkomen, meneer. Weet u misschien een betere school voor hem? Jawel, meneer. Ik zal hem zelf uit Gods woord onderwijzen, want ik wil niet dat de waarheid verdraaid wordt. Moeder stond op, ze stak haar hand uit, maar die werd niet aangenomen. En terwijl ze wegliep, hoorde ze haar nog een schampere lachen en een opmerking maken van stom mens, hoorde ze de juf nog zeggen. En toch voelde moeder zich opgelucht. Johannes zag het. Je hoeft niet meer naar school. Althans, niet naar deze school, Johannes. Ik ga gelijk even praten met het hoofd van de openbare school. Meneer van Zwienen ontving haar hartelijk. Eenvoudig en eerlijk vertelde ze wat er gebeurd was. U treft dus, mevrouw. We hebben juist een nieuwe leerkracht van de overkant benoemd. Het is een juffrouw die lesgeeft aan de klas waar Johannes in zou komen. Ze heeft een christelijke achtergrond. Uit haar overtuiging is ze op onze school gekomen. Want ze vindt dat ook kinderen op een openbare school het woord van God ook nodig hebben. Ik heb daar geen bezwaar tegen, als ze die boodschap maar op een bescheiden wijze doorgeeft. Moeder was blij toen ze dit hoorde en sprak af dat Johannes naar deze school zou gaan. De volgende morgen ging Johannes naar de openbare school. De kennismaking met juffrouw Rachel viel reuze mee. Gelijk voelde hij zich tot deze vriendelijke, donkere, juffrouw aangetrokken. En dat was wederzijds. Ze had van het hoofd gehoord waarom hij kwam. Wel vond Johannes het vreemd dat ze niet met gebed begon. Dat mocht niet op de openbare school. Maar wel vertelde ze heel mooi en gevoelig een prachtig Bijbels verhaal. De kinderen hingen aan haar lippen, Johannes ook. En opgetogen vertelde hij alles aan moeder toen hij thuis kwam. Dank u wel voor uw aandacht.